Vanavond gaan we met Thyatira aan de gang, de vierde gemeente. En als mijn planning een beetje klopt, dan doen we 3 kwartier, pauze en weer 3 kwartier. En dan, als het goed is, hebben we dan deze gemeente behandeld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet zo vaak zo diep op ingegaan ben in mijn voorbereidingen. En dat ik wel weer opnieuw schrik van de ernst. Van de ernst aan die 7 kerken. Dat het mezelf ook wel weer behoorlijk raakt. Dat ik denk van, jongen, wat staat er veel? En wat is het een ernstige boodschap? Vanavond dus de langste brief. De vierde gemeente. En nog even te kijken waar we zitten. We hebben er nu 3 gehad. Efeze, Smyrna, Pergam. Nu gaan we naar het binnenland. En dit ligt ongeveer 60 kilometer van elkaar. En we gaan nu naar Thyatira. En dat is de onbelangrijkste stad van de 7. Dus een stad die het onbelangrijkste is, om het zo te zeggen. Ook veel minder over bekend dan veel andere plaatsen. We weten ook niet hoe de gemeente daar is ontstaan. Dat weten we van de meesten niet, maar ook deze gemeente niet. Het is een minder belangrijke stad dan de andere 6. Er is niet echt een religieus centrum of een politiek centrum. Het is van een andere orde. Het is wel een rijke stad. En het is ook een stad met heel veel handel. Heel veel industrie. Je mag naar de volgende. Heel veel industrie. En je hebt daar in die stad, heb je gildes. En dat zou je kunnen vergelijken met een winkelvereniging, waar winkeleigenaren bij zijn aangesloten of bij een soort vakbond. En iedereen van dezelfde beroepsklasse zat bij zo'n gilde. Je had daar bijvoorbeeld een hele grote verfindustrie. Je had heel veel bedrijven die potten maakten. Je had productie dus van aardewerk, verwerking van koper. Nou, al dat soort verschillende bedrijven, maar dan was je bij dezelfde gilde aangesloten. En als je bij zo'n gilde hoorde, dan hoorde daar ook het religieuze bij. Dat betekende dat je na de vergaderingen ging je met elkaar eten en dan ging je een feestje bouwen. En dan werden er ook dingen gegeten die aan de afgoden werden geofferd. Er hoorde ook een stukje prostitutie bij. Dat hoorde er allemaal bij. En bij elke gilde was ook gekoppeld aan een god. Dus bij elke gilde hoorde ook een eigen god. Dus die, en als jij dus niet bij zo'n gilde aan was gesloten, dan kon je geen geld verdienen. Dan kon je gewoonweg niet op een normale manier je boterham verdienen. Dan werd dat heel moeilijk. En de specialiteit van de stad was purper en scharlaken. Deze stad wordt nog 1 keer aangehaald. En dat is in Handelingen 16 vers 14. Handelingen 16 vers 14, dat zoeken we even op. Dus deze stad wordt 1 keer aangehaald. En dat is door Lydia, de purperverkoopster. Die kwam daar vandaan. Dat is de enige keer dat deze stad wordt genoemd in de Bijbel, naast het gedeelte wat wij gaan bestuderen. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, was een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Dus misschien heeft zij die gemeente daar wel gesticht. We weten het niet. Het kan zijn dat ze weer terug is gegaan om haar purper te bevoorraden. We weten het gewoon niet. We weten wel dat zij daar vandaan kwam. Voor de rest weten we dus niet veel van de plaatselijke gemeente af. Laten we het gedeelte eerst samen gaan lezen. Vers 18 tot en met 29. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als van een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die openspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zoals zij dat noemen de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En mag naar de volgende. Er was dus een belangrijke god die over heel de stad, maar ook over een veel groter gebied ging. Dat was de god Trimnos. En een andere naam voor deze god is Apollos. Dat is dezelfde god. En Apollos is de zonnegod. En daarnaast hadden dus dit was de hoofdgod, om het zo te zeggen. En daarnaast had elke gilde ook nog eigen goden. Maar boven die Apollos stond weer Zeus. Dus die stond daar weer boven. En wat dacht men? Dat de keizer en Apollos, dat die twee goden die onder Zeus kwamen, dat de zonen van Zeus waren en dat die als het ware geïncarneerd waren. Dus dat Zeus in levende gedaante was. Zoals wij dat van de Heer Jezus zeker weten. Zo dachten hun dat van de keizer en van Apollos. En als je die achtergrond weet, dan ga je ook hoe de Heer Jezus daarna schrijft ook meer begrijpen. Als je deze achtergrond weet. Verder, je mag naar de volgende. Verder heb ik de vorige keer ook verteld dat ik geloof dat elke gemeente staat voor een stukje kerkgeschiedenis. Nou, ik en ook andere uitleggers die geloven dat deze brief staat voor de donkere middeleeuwen. Dus voor 500 tot het begin van de reformatie. Een donkere tijd waarin de katholieke kerk het voor het zeggen had. En wat je dus ziet in deze brief, dat kun je dus ook, daar kun je dus ook de katholieke kerk in terugzien. In de dingen die je leest. Dus ik denk dat hij die periode beslaat. De katholieke kerk heeft al die eeuwen heel veel macht uitgeoefend en heeft het lang in de wereld voor het zeggen gehad tot de reformatie. Toen is dat veranderd. Dus dat is de periode die het, denk ik, beslaat. Nou, dat is wat achtergrondinformatie. Laten we maar gaan beginnen met de brief. Vers 18. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Nou, de eerste avond hebben we gezegd, de engel is de voorganger. En we weten niet, de vorige keer wisten we wie die was, Polycarpus. Dat weten we bij deze gemeente niet. We weten niet wie die voorganger is geweest. Dus schrijf aan de voorganger van de gemeente in Thyatira. En dan gaat Jezus zichzelf voorstellen. En normaal gesproken, hebben we ook tegen elkaar gezegd, stelt hij zich voor. En dat zie je dan allemaal in hoofdstuk 1 terugkomen. Want in hoofdstuk 1 wordt de opgestane Heer, die betoont zich aan Johannes. En die ziet een machtige verschijnsel van de opgestane Heer. Alleen hoe die nu begint met zich voor te stellen, de Heere Jezus, dat komt in hoofdstuk 1 niet terug. Nee, dat komt in heel Openbaring niet terug. Dus dat is heel uniek. Hij zegt, dit zegt de Zoon van God. Dus dat is voor Openbaring heel uniek. In dat eerste hoofdstuk komt het niet voor. En hier, maar ook op andere plekken in deze brief, en dan zie je ook weer dat de Bijbel een eenheid is, wordt Psalm 2 aangehaald. Dus Psalm 2 wordt aangehaald. Blader maar even met me terug. En wat er in Psalm 2 gebeurt, heeft heel veel te maken met wat wij vanavond gaan zien. Dus je ziet ook weer dat de Bijbel een echte eenheid is, dat alles ook bij elkaar hoort. Psalm 2, we gaan er nog wel een keer heen, maar nu lezen we vers 7. Psalm 2, vers 7. En daar staat, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere, dat is Yahweh, heeft tegen mij gezegd, dat is de Heere Jezus, u bent mijn zoon. Dus hier heb je Yahweh en de zoon. Ja, al in het Oude Testament. Ik heb u heden verwekt. Deze tekst wordt ook aangehaald in Handelingen en dan wordt er zowel de geboorte van de Zoon van God mee bedoeld als wel zijn opstanding. Dus beide zaken worden hier bedoeld. Ik heb u heden verwekt. Dus de Heere God heeft de Zoon door de maagd Maria en door de werking van de Heilige Geest verwekt, maar ook weer opgewekt. Nou, je zult later op de avond merken dat deze psalm dus nog een keer wordt aangehaald. Dan gaan we terug naar Openbaring. Dus hij stelt zich voor als de Zoon van God. Nou, waarom doet hij dat op die manier? Nou, hij wil duidelijk laten merken, die Apollos en die keizer, dat zijn niet de echte zonen van God. Die denken dat wel. Die denken wel dat ze geïncarneerd zijn en dat Zeus hun oppergod is. Maar ik ben de Zoon van God. Ik ben de levende Zoon van God. Dus hoe hij zich voorstelt, heeft te maken met de situatie daar. Nou, dan gaat hij verder in zijn voorstelling. Die ogen heeft als van een vuurvlam en voeten als blinkend koper. En als we dan even kijken naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus in Openbaring 19. Blader even met me mee naar Openbaring 19. Naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus, dus niet de gemeenteopname, maar de wederkomst. En dan moet je eens kijken wat daar staat in vers 12. We beginnen in vers 11. Zijn wederkomst. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Hier gaat het over de oordelende en heilige Christus. Die alles ziet en waarvoor niets verborgen kan blijven. En die heel doordringend kijkt en niets gaat aan hem voorbij. En dus dat is hoe de Heere Jezus zich voorstelt, doordringende ogen, waarbij niets te verbergen is. Als jij naar het ziekenhuis gaat en je laat zo'n scan van je nemen, zo'n scan signaleert ook heel veel. Nou, zo signaleert God en zijn Zoon gaat het hier over, de Heer Jezus signaleert alles in gedachten, woorden, daden, wat je denkt, wat je voelt. Er gaat niets aan hem voorbij. Hij signaleert het. Hij weet ervan. Nou, met die ogen, dus ogen als een vuurvlam, de opgestane Heer die tussen die gemeentes aanwezig is, die heeft ogen als van een vuurvlam en voeten als blinkend koper. En kijk dan even met me mee in hoofdstuk 1, vers 14 en 15. Waar we de opgestaan Heere Jezus zien, die aan Johannes verschijnt op Patmos. En zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Dit spreekt van heiligheid, dit spreekt van oordeel. Dus de Heere Jezus die betoont zich hier als een heilige God die zijn vijanden vertreedt. Zo betoont hij zich hier aan deze gemeente. Heel ernstig, heel heilig, heel doordringend, alleswetend. En zo stelt hij zich voor. Dan gaan we naar vers 19. En ook hier begint hij weer positief. Hij benoemt het positieve in deze kerk. En dat is best heel mooi, wat hij zegt. Dus dat is altijd ook belangrijk voor ons. Het is goed als je dingen signaleert die niet juist zijn. Maar het is ook goed om ook te onderstrepen wat wel goed gaat in een kerk. En om dat ook te zien. Dat doet de Heer Jezus ook. Ja, die geniet daarvan. Nou moet je eens kijken hoeveel er goed gaat in die kerk. Hij zegt, ik ken uw werken. Nou dat doet hij bij elke gemeente, zegt hij zo. Ik weet ervan en werken gaat over de levenspraktijk. Je wandel van elke dag. En dan, er is dus niets voor hem verborgen. En ik ken zijn werken. Hij kent onze werken. Dus dat is niet alleen maar ernstig, dat is ook ernstig, maar het is ook mooi dat hij ziet de goede dingen die je doet. Hoe je leeft, hoe je handel en wandel ook ter ere is van hem. Ook dat ziet hij en dat signaleert hij. En als je even met me meebladert naar Maleachi 3, vers 16. Maleachi 3, vers 16. Dat vind ik een ontzettend mooi vers, waarin dat ook naar voren komt. Maleachi 3, vers 16. Dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Hier gaat het niet over het levensboek, dat is er ook. Hier gaat het over een gedenkboek. En daar staat alles beschreven over de dingen die je voor hem gedaan hebt. In dat gedenkboek. Hetzelfde woord wordt gebruikt in het verhaal van, dat kennen jullie wel, het verhaal van Esther. En dan is die koning Ahasveros, dat is toch Ahasveros, ja? Die is 's nachts, kan die niet slapen, En dan wordt er een gedenkboek voorgelezen. Hetzelfde woord. En dan wordt daar gezien de goede dingen van Mordechai. Die worden voorgelezen. Nou, dit is hetzelfde boek. Dus in de boekhouding van de Heer Jezus, van de Heere God, doe je alles wat je doet voor Hem, dat wordt gezien. Dat wordt gezien. Dus dat is ook een bemoediging voor ons. Vandaar dat hij dit ook zo nauwkeurig weet. Hij signaleert het. Hij is tussen de gemeentes. Hij ziet het. Nou, dan worden er vier dingen gezegd in Openbaring 2 vers 19. En je zou kunnen zeggen, ik ken uw werken, dubbele punt. En dan noemt hij vier zaken. De liefde, het dienstbetoon. Hier staat het woord diaconaat. En de enige keer in Openbaring. En het woord liefde is dus de verticale liefde, zou je kunnen zeggen, naar God toe. En dat uitzicht horizontaal in dienstbetoon. Ja? Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon. Het geloof is weer verticaal in God. En het uitzicht weer in volharding. Ja, het uitzicht weer in het leven van elke dag, je tanden erin zetten, het leven volhouden. Zij worden dus gecomplimenteerd. En dat is natuurlijk heel mooi, maar het gaat zelfs nog verder. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dus deze liefde, deze dienstbetoon, dit geloof en deze volharding neemt toe. Ze groeien in hun geloof. Ze groeien in hun liefde, ze groeien in hun geloof en ze groeien ook in de praktijk van hun geloof. En in tegenstelling tot Efeze, daar werd het minder. Daar was juist geen liefde. Ja, daar werd de liefde was weg. Hier is veel liefde. Dus dat is heel mooi als je daar gecomplimenteerd in wordt. Liefde tot God, liefde tot je naaste. Dus het functioneerde als een positieve kerk hierin. Dit functioneerde op een hele mooie manier. Maar dan. Dus je kunt blijkbaar in een kerk een aantal hele mooie dingen hebben ten aanzien van je geloof. En dat de Heer Jezus het ziet. En tegelijkertijd kan er van alles mis zijn. Tegelijkertijd kan er dus van alles mis zijn. Waar we bij Efeze zagen dat ze heel goed waren in de leer. En dat ze dat van Paulus mee hadden genomen. Paulus zijn waarschuwingen en van Timotheus. En dat ze goed doorkneed waren in de schriften. Maar dat het bruisende, de liefde tot God, dat weg was gezakt. Hier is het andersom. Hier is veel liefde. Hier is veel praktisch geloof. Hier kijken de mensen naar elkaar om. Doen ze veel aan de voedselbank en al dat soort zaken. Ja, dat functioneert geweldig. Een praktische gemeente. Ik heb wel eens een praktische gemeente geleid. Als er iets georganiseerd moest worden, ging het altijd zomaar. Als een gebouw geverfd moest worden of er moest wat gebeuren in dat gebouw, altijd genoeg mensen. Maar op de leer viel het niet mee. Op de leer viel het niet mee. Nou, dat is hier ook zo. Ja, dat is hier ook zo. En daar gaan we nu mee beginnen. Kijk maar mee. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen. En mijn dienstknechten, staat het woord dienaars, een slaaf, om mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgoden offers eten. Nou, niemand noemt zijn kind Izebel, want Izebel heeft een nare verwijzing naar het Oude Testament. Dus er is iemand in die gemeente die een vrouw die veel profeteert. En die krijgt de naam Izebel. Die zal ze niet zelf verzonnen hebben. Ook niet de man of zo. Nee, zo wordt ze aangeduid. Door wat Jezus van haar ziet. Door wat Christus van haar ziet. Wordt ze aangeduid als een Izebel. Nou, en het is goed dat wij even scherp hebben. Wie was die Izebel? Want dan kunnen we ook het gevaar onderkennen. Laten we even kijken in 1 Koningen 16. 1 Koningen 16. Dus hier zie je ook weer het Oude Testament en het Nieuwe Testament is een eenheid. Er wordt een beeld gebruikt uit het Oude Testament om de ernst van de situatie aan te duiden in die kerk. 1 Koningen 16. Hebben jullie het? We hebben de tijd. Ja. 1 Koningen 16, vers 29 tot 31. En Achab, de zoon van Omri, werd koning in Israël in het 38e jaar van Asa, de koning van Juda. Het rijk Israël had twee rijken, Juda en Israël. En Achab was koning over Israël. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan al allen die er voor hem geweest waren. Kijk dan ook heel even naar vers 25, dan kun je het nog een beetje beter plaatsen. Omri, zijn vader, deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij deed meer kwaad dan allen die er voor hem geweest waren. Dus Omri deed al meer kwaad dan iedereen die daarvoor was geweest. En Achab deed er nog een schepje bovenop. Dus die was ook nog weer slechter dan Omri. Dus dat zegt wat. Dit is de meest goddeloze koning geweest van het Noordrijk. Ja? Nou, dan gaat het verder. En het gebeurde... Was het te gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging? De zonde van Jerobeam. Jerobeam was de eerste koning van het Noordrijk. Toen had je Rehabeam in het Zuidrijk, Jerobeam in het Noordrijk. En die ging die twee kalven oprichten. Ja, die de mensen gingen aanbidden. Dat deed die Jerobeam, dat was een gruwel in Gods ogen. Want God moest in Jeruzalem aanbeden worden... En niet twee van die kalven, dat wilde God helemaal niet. Maar dat was nog niet erg genoeg. Moet je kijken, vers 31. En het gebeurde, was het te gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, als klap op de vuurpijl, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Et Baal, de koning van de Sidoniërs. En Et Baal wil zeggen dat de vader van Izebel was een priester van Baal. Een priester, ja? En zo'n dochter, zo'n vrouw had hij getrouwd. Dan bladeren we ook even naar 1 Koningen 21. 1 Koningen 21, vers 25 en 26... En daar zie je de rol van Izebel. Ja? Eén Koningen 21, vers 25 en 26. En daar zie je dat Achab zich helemaal liet inpakken. Ja? Er is nooit iemand zoals Achab geweest die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere. Hoe dan wel? Omdat Izebel, zijn vrouw, hem daartoe aanspoorde. Dus zijn vrouw trok hem mee het verderf in. Hij handelde zeer gruwelijk door achter de stinkgoden aan te gaan. Overeenkomstig alles wat de Amorieten hadden gedaan, die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Nou, zij bouwden daar tempels. Zij bracht profeten om van God, die liet ze vermoorden. Andere profeten van die afgoden gaf ze te eten, die verzorgde ze goed. En ze trok het volk met de koning mee het verderf in. Dat is belangrijk dat je dat snapt. Ja? Dan gaan we terug. Dus Izebel is iemand, een invloedrijk iemand, een sluw iemand, die net doet of dingen van God komen, en dan vanuit buiten dus binnenkomt. Ja? Want ze kwam van buiten en ze gaat met Agab trouwen, ze komt van buiten binnen. En ze weet daar dus de boel te beïnvloeden en mensen achter haar aan te trekken. Door zich voor te doen als een profetes. En ze is invloedrijk, anders zou ze niet vergeleken worden met de Izebel uit het Oude Testament. En ze doet net of het van God komt. Dat is de situatie. Ja? Nou, dan bekijken we de tekst opnieuw, dan kun je hem een beetje plaatsen. Ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw, dus een letterlijke vrouw die daar is in die kerk, die van zichzelf dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen. Dus de rest van de gemeente laat het gebeuren. De leiding van de gemeente laat het gebeuren. Die laat het gebeuren dat deze vrouw aan invloed wint en haar en namens God daar denkt te spreken. En dat zie je dan ook wel. En mijn dienstknechten misleidt. En voor dienstknechten zou je gemeente kunnen lezen. Zij heeft invloed op een groot deel van de gemeente. En die misleidt ze op zo'n manier, kijk maar, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Dus ze verleidt die mensen, ze komt met profetie van boven. En ze wekt de indruk van jongens dat jij een zakenman bent. En tegelijkertijd lid bent van zo'n gilde. En meedoet aan die afgodenfeesten. En meedoet aan die afgoden die daar gediend worden. Aan die goden die daar gediend worden. En ook nog meedoet aan de onzedelijke praktijken die daar plaatsvinden. Dat is niet erg. Dat kan. Dat kan samengaan. En dat weet ze dus namens God te verkopen. Dat is de situatie. Dus het is goed om dat te beseffen. En die hoererij, als je kijkt teruggaat naar Izebel, dan is het in eerste instantie dus hoererij naar andere goden. Maar er staat dat woord porneia. En de meeste uitleggers zijn, de meeste orthodoxe uitleggers, die zeggen toch ook, het gaat ook om ontuchtelijk gedrag op die tempel, op die religieuze feestjes. Dus dat zit er als het ware in opgesloten. Dat gebeurt daar. Nou, dus ongelooflijk dat ze dat dus weten verkopen. En dat mensen daarin worden meegetrokken. Dat is de situatie. En dan zou je dus zeggen, waar is de toetsing? Waar is de toetsing? Waarom trekt niemand haar aan haar jurk? Waarom corrigeert niemand haar? Waarom kan zij haar gang gaan? Ja? Nou, als je kijkt, bijvoorbeeld in Johannes 4, vers 1 tot en met 3, dan staat daar dat er getoetst moet worden.
In 1 Johannes
4. Hè? Ja, 1 Johannes 4. Dus zij krijgt vrij spel om de gemeente te misleiden. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Dus de geesten moeten beproefd worden. Nou, je moet het zo zien, die macht die zij zich heeft toegeëigend, dat is meestal een geleidelijk proces. Dat gaat niet van de een op andere dag. En als je dan kijkt, en ik bedoel dat natuurlijk liefdevol, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de katholieke kerk, daar zeggen ze nog steeds dat de leer van de kerk, ja, en dat de schriftuitleg bepaald wordt door het gezag. Bepaald wordt door het gezag. En de paus is daar het hoogste gezag. Dus die kan wat hij vindt moet gebeuren. Dat is nog steeds de structuur van die kerk. Nog steeds. Dus je zou dus Izebel op een bepaalde manier met hem kunnen vergelijken. Ja, want hij bepaalt wat juist is en hij bepaalt wat onjuist is. En hij bepaalt de leer van de kerk. En zo is dat langzaam maar zeker heel machtig geworden. En zijn heel veel mensen daarin meegetrokken. Denk aan de Maria-verering, denk aan de reliquieën. Denk aan al dat soort dingen, aan de heilige verering. Dat Jezus levend in het avondmaal aanwezig zou zijn. Al die dingen zijn kloppen niet met de schrift en zijn een eigen werkelijkheid geworden. En mensen zijn daarin meegenomen. Nou, zulke dingen gaan geleidelijk. Ja, dus let daar op. En in deze tijd, er is soms een lawine aan profetie. Er is soms een lawine aan profetie dat je in gelegenheden komt en dat er alleen maar grote verhalen klinken. Jij, onder jou zullen de duizenden tot bekering komen en jij zal dit en jij zal dat. En dan ga ik al even nadenken, want dan moet je voorzichtig worden. Want we hebben allereerst de schrift en nogmaals de schrift. En daar moet alles aan getoetst worden. Nou, dan gaan we terug naar de vers 21. Dus zij trekt die gemeente mee. En ze zegt, je kunt best lid blijven van die gildes. Kan best, is niet erg. En dan zegt de Heer Jezus in vers 21. Hij mag door trouwens. Jij mag nog een keer door. Ja, dit weten we. Ja, mag nog een keer door. Ja. Vers 21. En daar zegt Jezus, en ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar zij heeft zich niet bekeerd. Dus de Heer Jezus heeft deze Izebel, deze vrouw die de gemeente dus meetrekt, de tijd gegeven om zich te bekeren. En zij heeft daar geen gebruik van gemaakt. Hoe zou je dat kunnen zien? Nou, allereerst zou je het kunnen zien dat God geduld heeft. Als je het op de katholieke kerk zou plakken, en dat doen meerdere uitleggers, dan zou je ook kunnen zeggen, ze hebben de tijd gehad en de tijd gehad en de tijd gehad, en op een gegeven moment heeft God bij de reformatie ingegrepen. Ja, op een gegeven moment was het klaar. Dus daar, zo zou die link zou je daar ook naartoe kunnen leggen. Ik heb haar de tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij, dus die afgoderij, die ontucht, maar zij heeft zich niet bekeerd. Dus het komt voor dat mensen zich niet bekeren. Ze zijn onderdeel van de kerk. Ze profiteren. God heeft geduld. Lang geduld. En zij heeft zich niet bekeerd. Nou, dan zie je in vers 22, zie ik werp haar te bed. En vandaar dat ik aan het begin van de avond ook zei, als ik zo'n brief weer bestudeer, dan vind ik het ook best wel heel ernstig. En we zeggen natuurlijk al vrij snel tegen elkaar, we leven in genadetijd. Dat is waar. Maar het is niet zo dat God in de genadetijd alles over zijn kant laat gaan. Het is niet zo dat in genadetijd elke kerk maar kan doen waar die zin in heeft. Anders zou die in Efeze ook niet zeggen, als jullie dit niet oppakken, dan neem ik de kandelaar weg. Dus het is niet zo dat je in genadetijd maar kan zien hoe het komt. Ik denk dat je dan, net zoals wat Paulus zegt, zal ik dan maar zondigen opdat de genade toenemen. Dat geldt voor je persoonlijk, maar dat geldt ook voor een kerk. Nou, zie, ik werp haar te bed. De meeste uitleggers zijn het erover eens. En dat is heel heftig, dat God haar een ziekte ten dode geeft. Ja, nadat hij veel geduld heeft gehad. En had gehoopt dat zij zich van haar valse profetie zou bekeren. Werpt hij haar te bed. Dan gaat het daarna over mensen die dus mee worden getrokken. En die dus ook overspel doen, geestelijk, maar ook meedoen aan die feestjes met die gildes. En zij zullen in de grote verdrukking komen als zij zich niet bekeren van hun werken. Nou, dit moet ik even uitleggen. Want ik heb jullie altijd verteld, en dat geloof ik ook, dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Alleen bij deze laatste, gemeentes, dus bij deze laatste vier gemeentes, is het zo dat die stromingen blijven bestaan tot het eind. Dus ze waren er toen, maar ze blijven bestaan. De volgende gemeente, zondagavond, gaat over de protestantse stroming. En die daarna weer over anderen. Dat blijft bestaan. En in de kerken, ja, daar zitten dus ook grote delen in van mensen die zich niet hebben bekeerd, die niet worden meegenomen met de gemeenteopname en die dus die grote verdrukking wel gaan meemaken. Ik denk dat het zo wordt bedoeld. Dus die stromingen blijven bestaan tot het eind toe. Het katholicisme, waar Openbaring 17 ook over spreekt, gaan we volgend jaar op zaterdagochtend ermee door. Die stroming blijft bestaan en die wordt in de toekomst wordt het een nog meer een religieus systeem. Nou, dus die stroming blijft bestaan. Vandaar dat hier staat, als zij zich niet bekeren, zullen ze niet opgenomen worden, zoals ik het begrijp. En zullen zij dus wel in die grote verdrukkingen komen, want ze waren geen waarachtige wedergeboren christenen. Ja? Het verschil tussen 22 en 23. In 22 gaat het eerst over Izebel, die op een ziekbed wordt geworpen en daaraan sterft. Dan gaat het over mensen die dus op een bepaalde manier daarin mee zijn genomen. En zij zullen dus de grote verdrukking meemaken. En dan in vers 23 gaat het over echte volgelingen. Echte volgelingen. Ja, dus echte kinderen van haar, echte geestelijke kinderen. Dus niet biologische kinderen, maar echte volgelingen in hart en nieren. En haar kinderen, dus de echte volgelingen van Izebel. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Het is vanavond wel heftig, maar dit is wat er staat, hè? En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Nou, sommige uitleggers betrekken dat ook op wat er toen ook onder de reformatie is gebeurd. Met de beeldenstorm enzovoort. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En dan, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. Dus aan het optreden van de Heer, aan die kerk, gaat een signalerende functie vanuit. Er gaat een signalerende functie vanuit, want als die dan zo ingrijpt op deze Izebel en haar kinderen en haar rechtstreekse volgelingen, dan zullen alle gemeenten, dus die zeven kerken, Maar ook de kerk van alle eeuwen, als de Heer Jezus op zo'n dergelijke manier ingrijpt in een kerk, dan zullen alle gemeenten weten dat ik het ben. Dus dat er met mij niet te spotten valt. En dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. Dus hij doorziet, en dan zijn we weer bij het begin hoe Jezus zich presenteerde, dat hij de mens totaal doorziet. Dus er valt met hem niet te spotten. En hier, kijk even met me mee naar Hebreeën 4 vers 13. Hebreeën 4 vers 13. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dus hij doorziet alles. En hier zie je ook, want de dingen die hier over Jezus worden gezegd in Openbaring 2 vers 23, die worden in Hebreeën en ook in het Oude Testament over God gezegd. En hier worden ze over Jezus gezegd. Dus hier zie je ook de wezenseenheid. Ja? Wat God kan, dat kan Jezus ook. En God doorziet de mensen, Jezus doorziet de mensen ook. Ze zijn daarin één. Nou, nog even terug naar vers 23. Ik zal haar kinderen door de dood ombrengen. Voor degene die zondagavond, ik haal even zondagavond terug. En toen heb ik een parallel gemaakt tussen Bileam, die was op weg om te vervloeken. Toen kwam die engel met dat zwaard tegen, een paar keer. Toen heeft hij zich niet bekeerd. Hij heeft ze vervloekt, is niet gelukt, maar hij wilde het. Toen heeft hij die list verzonnen, jullie weten dat nog, en toen zei ze... achter die vrouwen aangegaan, die Moabitische vrouwen. En uiteindelijk is die wel gedood. Dat heb ik ook voorgelezen afgelopen zondag, door het zwaard. Hier is dezelfde parallel te trekken met Izebel. Kijk maar even mee in 2 Koningen 10. Dus de Bijbel is echt een eenheid, hè? Het Oude Testament wordt niet voor niks aangehaald. Dus hier is ook weer die parallel te trekken die ik zondagavond ook heb getrokken. 2 Koningen 10. De meest goddeloze koning, Agab. Agab wordt zelf gedood door God met een verdwaalde speer. Ja, die per ongeluk, zomaar niet echt natuurlijk, kwam op hem terecht. Heel het nageslacht, dus de kinderen... wordt gedood door Jehu. De kinderen van Agab en Izebel, die worden gedood. Kijk maar even mee in vers 7 en 8. Dus eerst wordt Agab gedood, maar dan ook de kinderen. Vers 7 en 8. En het gebeurde, toen die brief bij hem kwam, dat zij de zonen van de koning meenamen en hen afslachten 70 man. Zij deden hun hoofden in manden en stuurden die naar hem toe, naar Jezreel. Er kwam een bode en die bracht hem de boodschap. Ze hebben de hoofden van de koningszonen gebracht. Hij zei, leg ze in 2 hopen bij de ingang van de poort tot de morgen. Dan vers 17. Nog niet alles was omgebracht, heel heftig. Toen hij in Samaria kwam, doodde hij allen die in Samaria van het huis van Agab overgebleven waren, totdat hij weggevaagd had, overeenkomstig het woord van de Heer dat hij tot Elia gesproken had. En dan later wordt Izebel ook nog gedood. Dus, zie je die parallel? De kinderen van deze Izebel worden allemaal gedood vanwege hun goddeloosheid. En dan in Openbaring zien we de parallel dat ook de kinderen van Izebel daar worden gedood. Nou, dit zijn parallellen die dus in de Bijbel staan. Nou, dan gaan we door naar vers 24. En nog even vers 23 trouwens, aan het eind. Heb ik nog even niet gedaan. En ik zal u geven ieder naar uw werken. Dus hij doorzoekt de mensen, de christenen. Of de mensen die, zogenaamd christen zijn. En ik zal u geven een ieder naar uw werken. Dus de mensen krijgen wel vergelding aan de hand van wat ze gedaan hebben. Als je in Christus gelooft, dan is er geen veroordeling. Dan ben je door zijn bloed voor tijd en eeuwigheid gered. Maar onze werken worden wel beoordeeld. En ook de werken van de schijnchristenen. Die worden wel beoordeeld. Ik zal u geven een ieder naar uw werken. Dan vers 24. En die vers 24 lees ik even uit de Nieuwe Vertaling. Omdat hij daar beter overkomt, hoe die bedoeld is. Tegen de rest van u in Thyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen. In de herziene Statenvertaling staat tegen de overige. Ouweneel en andere uitleggers geloven dat dit om het kleinste groepje gaat. Dus de meeste gemeenteleden zijn meegenomen door Izebel. Maar de overigen, er zijn er ook die zich niet mee hebben laten trekken. Zoals er in de tijd van Izebel, weer die parallel, een rest van 7000 was. Elia dacht dat hij de enige was, maar er waren er nog 7000. Zo is er ook een rest van overigen die de Heere trouw zijn gebleven en die onvoorwaardelijk geloven in zijn zoenbloed. Ja? Nou, die overigen, maar ik zeg u tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, dus ze zijn daar niet in meegegaan, ze hebben het niet aangehangen, ze hebben zich daarvan gedistanceerd, niet in meegetrokken. En zij, dat vind ik het lastigste stukje van deze brief. En zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen. Ik zal u geen andere last opleggen. Die zij, dat zijn Izebel en de consorten. En die zeggen hier dus, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen. Wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Nou, ik denk dat dit sarcastisch bedoeld is. En er was in die tijd, en ook daarna, maakten mensen elkaar wijs, dat je een soort ingewijde kon worden. Dat je heel, heel persoonlijk contact had en dat hij allerlei persoonlijke boodschappen aan jou doorgaf. En dat het woord als het ware op een ander niveau kwam te staan. Maar dat jij ingewijd was en dat je dat allemaal kon horen. En daar werden de mensen in meegetrokken in die mystiek, in die gnostiek. En dan wordt dan sarcastisch door de Heer Jezus gezegd, dat zijn eigenlijk de diepten van de Satan. Ja, soms kom ik mensen tegen die elke seconde van de dag een lijntje met God hebben. Dan word ik altijd voorzichtig. Ik heb vooral zijn woord. Ik heb vooral zijn woord en daar haal ik het meeste uit. Ja, en soms geeft hij me ook dingen in gedachten. Maar ik kan er ook wel eens naast zitten in mijn gedachten. En het woord zit er nooit naast. Dus dat kan bedoeld zijn met die diepte van de Satan, dat het wat sarcastisch bedoeld is. Wat er ook mee bedoeld kan zijn, dat je het niet te moeilijk moet zoeken, dat het er gewoon om gaat, die diepte van de Satan. Dat was die afgoderij en die hoererij, dat ze daaraan meededen, dat zijn die dieptes van de Satan. Ook dat kan er mee bedoeld zijn. Er kan ook mee bedoeld zijn, zoals je dat bij de Nicolaïten had, dat het lichamelijke er niet toe deed. Nou, zo worden er meer dingen uitgelegd, maar ik denk gewoon dat het sarcastisch bedoeld is, van dat je een soort speciale ingewijde relatie hebt. En dat dat dan op een sarcastische manier de diepte van Satan worden genoemd. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Kijk even mee in Handelingen 15, vers 28 en 29. Ik denk dat dat bedoeld wordt. Handelingen 15. Er kwamen allerlei heidenen tot geloof. En de Joden hadden de neiging om ze van alles voor te schrijven. Je moet dit, je moet dat, je moet dit. En dan zegt het apostelconvent, die zegt het volgende. Want het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed van het verstikte en van hoererij. Dus hier zie je weer die twee dingen terugkomen. Ja, dus Paul, hier wordt gezegd, we willen jullie niet te veel opleggen als heidenen, maar blijf ver van de afgoden af en blijf ver van hoererij af en van ontucht. Doe daar niet aan mee. Laat je daar niet in meetrekken. Nou, als we dan teruggaan naar wat Jezus zegt in vers 25. Dan zegt hij dus, ik wil jullie geen last opleggen. Je moet alleen Izebel niet je mee laten trekken. Maar voor de rest wil ik jullie geen last opleggen. Houd je ver van afgoderij. Houd je ver van die ontucht. Maar voor de rest wil ik jullie geen last opleggen. Dat is wat hij hier zegt. Ja? En houd vast, denk dan aan vers 19. Houd vast aan de liefde, het dienstbetoon, het geloof en je volharding. Houd daaraan vast. Ga daar gewoon mee door, want daar ben ik zo blij mee. Nou, dan komen we. Dan zegt hij aan het eind van vers 25. En houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Ik geloof dat hier de gemeenteopname wordt bedoeld. Dus totdat ik jullie kom halen. Dus houd vast, totdat ik jullie kom halen. Houd daaraan vast. Dan de belofte. Dan gaan we naar de beloften in vers 26. Vers 26 tot en met 28. Dus aan het eind van al die brieven belooft hij prachtige dingen aan ons. Aan de gelovigen, en dan zegt hij, en wie overwint? Nou, we hebben tegen elkaar gezegd, overwinnen is volharden tot de eindstreep. Dus wie overwint? En wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt? Nou, en dit is de Statenvertaling, de herziende Statenvertaling zegt, mijn werken hier met een hoofdletter. Het is hou vol. En wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, en ik ga mee met die hoofdletter, want ik denk dat Christus het door je heen doet. Dus ik ga mee met die hoofdletter van de herziende Statenvertaling. Ik denk dat Christus die werken door je heen doet. Ik heb afgelopen zondag ook een voorbeeld van Henk Binnendijk aangehaald. Sommigen kennen jullie, jij kent hem niet denk ik, nee. Dat is een evangelist van de jaren 80, die heel veel op de EO is geweest en heel veel mooie dingen gedaan heeft voor de Heer. En hij was ook wel spreker op mannendagen. En op een gegeven moment was hij weer, had zijn collega, die had de eerste toespraak gedaan. En die kwam terug en die ging naast hem zitten en hij zou de tweede toespraak doen. En die collega die probeerde hem te bemoedigen. En die zei tegen Henk, je kan het hoor, je kan het. Zijn toespraak was goed gegaan en hij wilde hem bemoedigen, jij kan het hoor. En toen zei Henk, als ik het kan, dan stop ik gelijk. Met andere woorden, Jezus, God moet het door me heen doen. Als ik het in mijn vingers heb en ik kan het, dan wil ik tijd dat ik ga stoppen. Ja? Op die manier geef ik ook geen Bijbelstudies en preek ik niet. Op die manier, hij moet het elke keer weer doen. Door jou heen en door mij heen. Wij kunnen het niet. Vandaar dat ik achter die hoofdletter sta. En wie overwint, En wie mijn werken, dus de werken van Jezus door jou heen, dat dienstbetoon, dat geloof, die volharding, dat wilde door jou heen doen, tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. We beginnen met het laatste stukje van vers 27. We beginnen bij Christus macht. Christus macht. Kijk even mee in Openbaring 19 vers 15. Dan herken je wat hier wordt gezegd. Wat we zo net gelezen hebben. Openbaring 19 vers 15. Dat is weer de wederkomst van de Heer Jezus, waar het over gaat. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En dan komt het. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Dat lazen we zo net ook, hè? Die ijzeren staf, dat was een soort staf met een soort bobbel eraan, een knots. En als je dier werd aangevallen door een leeuw, dan sloeg je die met die knots dood. Dat wordt hier bedoeld. En zo komt de Heer Jezus aan het eind der tijden, komt hij dus de vergelding brengen aan de goddelozen. En daar komt hij afrekening mee houden bij zijn wederkomst. Dat staat hier. Kijk ook even mee naar Psalm 2. Psalm 2 spreekt over hetzelfde. Dus de Heer Jezus doet het als hij terugkomt. Psalm 2. Vers 7 tot en met 9. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Dat heb ik al uitgelegd. Eis van mij, en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. Dus de heidenvolken zijn van Christus ook. De einden ter aarde als uw bezit. Dus alles staat onder Christus. U zult, dan komt het, u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Precies dezelfde taal die in Openbaring wordt gebruikt. Precies hetzelfde. De Bijbel is een eenheid. Ja? Dus er wordt op een gegeven moment afgerekend met de goddelozen. Dan komt de Heer Jezus terug. En dat aardewerk, ja, de Bijbel is zo'n bijzonder boek. Dat had natuurlijk ook weer historisch impact. Want daar werd, in Thyatira werd heel veel aardewerk gemaakt. Dus die mensen wisten, als je dat gaat kapot slaan in mijn bedrijf, nou, dat geeft heel veel schade. Die snapten dit voorbeeld. Want die bedrijfjes maakten dit ook. Nou, de Heer Jezus zal dus terugkomen en zal afrekenen met de goddelozen. Dan gaan we terug naar Openbaringen. Dus nou hebben we dat gezien waar het mee eindigt. Dat is de macht die van zijn vader ontvangen heeft. En dan op een of andere manier mogen wij delen in dat gezag. Mogen wij delen in het gezag wat de Heer Jezus heeft. Daar mogen wij op een of andere manier in delen. Kijk even met mij mee naar. Dus we mogen delen in het gezag van Christus. Want dat wordt heel duidelijk gezegd. Ik zal macht geven over de heidenvolken. Dat gaat over ons. En zij zullen als kruiden van een pottenbakker verbrijzeld worden. Dus wij worden op een of andere manier daarbij betrokken. Als christenen. Nou, kijk even met mij mee in 2 Timotheus 2, vers 11 en 12. 2 Timotheus 2, vers 11 en 12. Ja, het is lekker zoeken, hè? 2 Timotheus 2, vers 11 en 12. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, en dan komt het, zullen wij ook met hem regeren. Dus op een of andere manier zullen wij in dat gezag gaan delen en met hem regeren. Ik denk, met andere uitleggers, dat hier bedoeld wordt, als wij als gemeente worden opgenomen, dan komt hier de grote verdrukking op de aarde. En dan op een gegeven moment komen wij terug op de wol, komen we terug. En dan zullen we op een of andere manier mee helpen regeren in die 1000 jaar. Dat is praktisch wat lastig voor te stellen, maar dat is wat de Bijbel wel leert. Dus wij zullen als gemeente op een of andere manier delen in het gezag van Christus in die 1000 jaar. En dat wordt dus hier en daar wordt dat dus gezegd in de Bijbel. Dus moeten we dat denk ik ook gewoon geloven. Dus wij worden meegenomen en we krijgen een stuk gezag. Jullie kennen ook die tekst wel uit de Korintiërsbrief. Waarin staat van waarom ga je nou een rechter zoeken? Ga dat nou zelf oplossen met de gelovigen, want straks zullen jullie samen mogen regeren met mij. Waarom ga je dan nu een rechter zoeken als je straks samen met mij mag regeren? Jullie kennen die tekst wel, denk ik. Nou, dus wij krijgen met hem, krijgen we een stuk gedelegeerd gezag onder hem. Dan vers 28. En ik zal hem de morgenster geven. En ik zal hem de morgenster geven. Ik ben geen sterrendeskundige, maar ik heb hier ook wel het een of ander over opgezocht. En er is een oude naam voor de planeet Venus. Het gaat om een ster met een bijzondere sterke lichtkracht. 'S Avonds is de ster het eerste zichtbaar aan de avondhemel. En 's morgens, even voordat de zon opkomt, is zij ook zichtbaar om de nieuwe dag aan te kondigen. Nou, en zo is deze ster een aankondiging van de nieuwe heilstijd. Dus zoals die ster normaal gesproken de nieuwe morgen aankondigt, vlak voordat de zon opgaat, kondigt hij dat aan. Nou, zo is de morgenster is een aankondiging van die nieuwe heilstijd die straks gaat komen. 1000 jaar vrederijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die eeuwigheid die we gaan meemaken, daar is dit een verwijzing naartoe. Daar zullen wij allemaal onderdeel van zijn. Jullie volharden, jullie halen de eindstreep, jullie geloven in zijn bloed. We gaan dat allemaal, gaan we daar deel van uitmaken. En de morgenster is ook een verwijzing naar de Heer Jezus Christus zelf. In Openbaring 22, vers 16, noemt Jezus zichzelf ook de morgenster. In Openbaring 22, vers 16. Ik, Jezus... Oh nee, ik ga niet te snel. Sorry. Openbaring 22, vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Dus hij is die ster ook zelf. En zoals ik zei bij het levende manna, dat wij straks... heel intiem contact met de Heer Jezus mogen hebben. En zo geloof ik ook, dit is een verwijzing naar die nieuwe heilstijd. En daar zullen we met die morgenster dag en nacht in contact staan. Die tijd gaan we meemaken. Daar zijn we naar op weg om voor altijd bij die morgenster te zijn. Dan het laatste vers. En je denkt van, nou, dat is het toch bij elke gemeente. Maar er is nu iets heel opvallends gebeurd. Want er staat, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Het is heel opvallend, dit is de eerste keer dat hij na de belofte staat. Bij die drie gemeentes hiervoor stond hij steeds voor de belofte. Ja? Snappen jullie wat ik bedoel? Hij eindigt in die andere gemeentes, eindigde die met die heilstijd die gaat komen. Daar eindigde die mee en daarvoor kwam die oproep. Hier is dat verschoven na die belofte van die heilstijd. En in die gemeentes hierna blijft dat zo. Nou, hoe zit dat? Ik denk dat er een tijd is aangebroken, dat een gedeelte van de christenheid verhard is en er niet meer aan wil. En daarom is die oproep niet meer voor de belofte, niet meer algemeen, maar degene die het volhouden tot de eindstreep, die in dat bloed geloven, het behoort hen toe. Dus vandaar dat ik denk dat het om die reden verschoven is naar het eind. De tijden zijn veranderd. We leven in ernstige tijden. Een groot gedeelte van de christenheid is wel religieus. Gaat wel of niet naar een kerk. Maar Jezus, de opgestane Heer, daar moet je bij velen niet meer mee aankomen. Weet je niet? Dus een deel is verhard, is in slaap gesust. En dit gaat dus over degene die het hebben volgehouden. Dat zijn jullie. Nou, wat kunnen wij leren van vandaag? Een heel verhaal. Ik denk dat wij kunnen leren. Wees voorzichtig met die lawine aan profetie die over je uit wordt gestort in deze tijd. Wees daar voorzichtig in. Houd je vooral bij dit boek. Ja? Ik denk dat we daar voorzichtig in moeten zijn. Want als mensen uit New Age komen of uit spiritualiteit, spirituele bewegingen, dan krijgen ze om de havenklap dingen van boven door. En laten we vooral dit boek, want daar zitten gewoon gevaren in. Ja? En dat zie je bij Izebel, hoe je langzaam daarin meegetrokken kan worden. Leer en liefde niet tegen elkaar uitspelen. Efeze was goed in de leer. Thyatira was goed in de liefde. Het ene is niet belangrijker dan het andere. We moeten beide koesteren. Beide. Zowel het praktische geloof, de liefde, maar even belangrijk is de leer. Niet die twee tegen elkaar uitspelen. Moeten we niet doen. Nou, voor de eerste keer oproep na de belofte. En er wordt ons een prachtige toekomst beloofd. De laatste tekst die ik met jullie wil lezen, Psalm 2 vers 12. Jullie moeten het goed volhouden. Psalm 2 vers 12. Ik vind het heerlijk, hè, dat ik gewoon... Als je dit op zondag doet, dan loopt de halve kerk leeg. Maar met jullie kan het. Geweldig. Ja, ik vind het geweldig dat het nog kan. Mooi. Psalm 2 vers 12. Eindigen met een oproep. Kus de Zoon, dat is de Heer Jezus Christus. Dat zegt hij hier tegen al die koningen die met hem spotten. Dus ook in de eindtijd. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. We hebben vanavond hem leren kennen als een ernstige Heer Jezus Christus. Die doordringend alles ziet. Er gaat niets aan hem voorbij. Kus de Zoon, laten we de Zoon kussen. En welzalig als we tot hem onze toevlucht nemen. Dus laten we hem kussen, betekent je vernederen en hem omarmen.